Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van den Bos. Hoe kan het dat de GGD'en van Nederland pas vorige week startten met grootschalig bron- en contactonderzoek? Ze wisten maanden geleden al dat het moest gebeuren. En andere landen in Europa zijn er al veel langer mee bezig. Kunnen de GGD'en die bergwerk wel aan? Ofwel heeft Nederland een goede landelijke structuur om epidemieën te bestrijden? Ik kan nu vast verklappen, die hebben we niet. Hoe erg het is en waarom we die niet hebben, dat onderzoeken Koen van der Ven, Carlijn Kuipers en Emiel Woutersen deze week in De Groene. En Carlijn en Emiel zijn vandaag te gast in de podcast. Welkom allebei.
Dankjewel.
Vaste krachten zijn jullie, tenminste van Investico allebei, hè? Hoe gaat het met Investico? Carlijn, kijk maar naar jou.
Ja, het gaat goed. We hebben het hartstikke druk met corona.
Ja?
Ja, er is zoveel meer te onderzoeken. En het voelt ook allemaal wat urgenter. Dus nee, het gaat goed. We zitten alleen nog wel op afstand van elkaar.
Maar je zei druk met corona. Ik dacht even, er zijn veel ziektegevallen. Maar dat is niet zo.
Nee, dat is niet het geval.
Oké. Okay. Hey, en er werken een aantal mensen inmiddels vast bij Investico. Wie zijn dat?
Jeroen, de hoofdredacteur, die werkt al een tijdje vast.
Ja.
Thomas, Emiel, Belia en ikzelf.
Nou, ja.
Ja.
Dus dat is eigenlijk ook een teken dat het goed gaat met Investico. Dat je de mensen vast in dienst kunnen nemen.
Zeker.
Zeker.
Ja.
Zijn we heel blij mee.
Goed, en jullie zijn hoofdleverancier voor De Groene Amsterdammer. Voor meerdere bronnen, maar onder andere voor De Groene Amsterdammer. Wacht, laten we beginnen met dit onderwerp. De GGD'en met de... wat minister De Jonge daarover zei op de persconferentie van 6 mei. Of eigenlijk, laat ik iets horen, hij zei het ook op de conferentie van 6 mei. Maar op 5 mei zei hij het al tegen NOS als volgt. Luister.
GGD's spelen een hele belangrijke rol. Want als je iemand test en iemand blijkt positief te zijn... Ja, dat betekent ook dat je vervolgens moet weten met wie heeft hij allemaal contact gehad in de afgelopen tijd. Dat is het contactonderzoek, dat is altijd het werk van de GGD'en. En dat is ook nu het werk van de GGD. Dus naast het afnemen van de testen bijvoorbeeld bij de zorgmedewerkers, doen zij ook contactonderzoek op het moment dat er een positieve uitslag is. Met wie heeft iemand allemaal contact gehad? En dat contactonderzoek, dat blijft men doen. Dus we breiden steeds meer het aantal personen dat we testen uit. En dus moet ook de GGD klaarstaan voor het bron- en contactonderzoek. En dat zijn ze.
Belangrijk is om te weten welke datum dit was, hè? 5 mei. Dus toen was duidelijk dat de app niet zou gaan werken. Maar het gaat goed, de GGD's. Ik zeg GGD's, jullie zeggen GGD'en. Mag allebei volgens mij, hè?
Van ons wel.
Ja, volgens de Van Dalen, Nederlandse taal, mag het ook allebei. Hè?
Ik heb het even op, niet eens opgezocht.
Ik vond GGD'en, ging zo tegen mijn gevoel in. Maar
ik dacht gezondheidsdiensten, dus ja. Dan GGD'en.
Ja, maar... ja. Goed, maar ze staan er klaar voor. Niks aan de hand. Klopt dat?
Ja, dat vernamen de GGD zelf ook via de persconferentie.
Is dat zo?
Nou, wat uit ons onderzoek is gebleken, is dat vanaf begin april echt al duidelijk was dat GGD'en zich moesten gaan voorbereiden op dat grootschalige bron- en contactonderzoek.
Ja.
Maar dat ze eigenlijk een maand hebben moeten wachten op instructies van het ministerie en het RIVM. Omdat ze hadden niet de informatie om zich te kunnen voorbereiden, zeiden ze.
Wat voor informatie moet je daarvoor hebben? Ik denk als leek, ja, je weet, er gaat een enorm bergwerk op je afkomen. Dan weet je het wel ongeveer.
Het waren eigenlijk meerdere dingen. Het was van het RIVM hadden ze de richtlijn nodig over hoe dat bron- en contactonderzoek eruit zou gaan zien. Dus of ze iedereen moesten bellen of een brief sturen. Het maakt best wel uit in hoeveel tijd het kost.
Ja.
Van het ministerie moesten ze weten hoeveel er getest zou worden. Want dat is ook van invloed op hoeveel bron- en contactonderzoek je gaat doen.
Ja.
En ze moesten weten of ze het geld wel terug zouden krijgen. Want GGD'en worden gefinancierd door de gemeente. Die hebben al enorme tekorten. GGD'en hebben al heel erg moeten korten. En ze zeiden van ja, we gaan niet zomaar geld uitgeven als ze niet weten dat we het terugkrijgen. En over al die dingen was onzekerheid.
Dus op het moment dat minister De Jonge dit zegt, begin mei, 5, 6 mei, is er eigenlijk nog helemaal niet zoveel geregeld.
Nee.
Nee, het feit dat hij zegt de GGD'en zijn daar klaar voor. En dat was zeker op dat moment absoluut niet het geval.
Hij vond dat de GGD'en er klaar voor moesten zijn. De boodschap was aan het Nederlandse volk, we hebben een dienst die ervoor paraat staat.
Ja.
Maar feitelijk klopt het eigenlijk niet.
Nee, nou ja, de GGD'en wisten het, wat Carlijn net uitlegde, eigenlijk tot dat moment helemaal niet waarvoor ze klaar moesten zijn. Ze wisten dat er iets groots aan zou komen, maar hoe groot, dat wisten ze niet. En de minister heeft de GGD'en niet in staat gesteld om zich voor te bereiden. En daardoor moesten ze in 3 weken opeens heel erg veel mensen aannemen. En heel erg veel, ja, eigenlijk hun organisatie uitbreiden om dat bron- en contactonderzoek mogelijk te maken.
Ja. Ja, we kunnen laten horen hoe erg ze niet voorbereid zijn. Want wat zei minister De Jonge een maand eerder, 7 april, op ook weer een persconferentie?
Normaal is het zo dat de GGD een contactonderzoek doet, nagaat met wie heb je allemaal contact gehad de afgelopen periode. Maar als we de testcapaciteit heel erg gaan vergroten, en dat is wat we op dit moment aan het doen zijn, is dat natuurlijk ondoenlijk om dat allemaal te laten bemannen door de GGD. Dus daarom hebben we die apps hebben we eigenlijk nodig om het normale GGD-werk te ondersteunen.
En ook hier is de datum weer belangrijk. Dit was 7 april, dat was een week voor de appathon. En toen dacht met name minister De Jonge nog dat er een ontzettend fantastische app aan zou zitten te komen die de GGD zou ontlasten. En hij zegt hier ook letterlijk, maar goed ook, want die kunnen dat nooit aan.
Ja, dat is nogal bijzonder, want die GGD'en werden opnieuw verrast door het hele idee van die app. Zij wisten niet dat de minister hun werk wilde verlichten met zo'n app. Ze zijn ook niet gevraagd wat ze nodig hadden. En best wel veel GGD'ers die we spraken, die hadden er best wel een hard hoofd in. Die zeiden, nou ja, ik weet niet of dat nou gaat werken.
Ja.
Ja, ja, dus je ziet eigenlijk de hele tijd zie je die communicatie tussen het ministerie en de GGD'en zie je niet goed verlopen. De GGD'en worden steeds verrast. Ze zeggen, we worden voor de blok gezet.
Ja,
dat is wel een rode draad.
Nou, hebben jullie de afgelopen weken met een aantal GGD-directeuren en dokters gesproken. Wat is jullie beeld? Hoe ziet het er in het echt uit, zou ik maar zeggen?
Ik denk dat wij een beeld hebben van de GGD als een toegewijde organisatie van mensen die op dit moment heel hard aan het werk zijn, maar die zich ook wel structureel ondergewaardeerd voelen. Iemand zegt ook in het stuk, wij doen de taken die wel heel belangrijk zijn, maar onzichtbaar blijven. En daarom staan we in niemands verkiezingsprogramma.
Ja.
En ik denk dat dat ook een reden is dat we ze zo weinig horen. En dat is wel belangrijk om te benadrukken, ze zijn cruciaal voor het beleid van de overheid. Zeg maar, dat bron- en contactonderzoek, dat is een van de voorwaarden van het RIVM voor het versoepelen van de coronamaatregelen. Zeg maar, dit is niet een soort kleine taak die theoretisch interessant is, maar het is vitaal om verdere uitbraken te voorkomen.
Ja.
En
ik denk ook dat ze een enorm plichtsbesef hebben. Dus kijk, ze hebben wettelijk natuurlijk een taak om dit allemaal uit te voeren.
Wat gaat hier gebeuren? Mensen gaan boeren. Nou ja, ga door. Praat dicht met de microfoon, Carlijn, dat helpt.
Ja. Nou, ik heb dus de indruk dat de GGD'en ook een enorm plichtsbesef hebben. En ze hebben wettelijk natuurlijk zo'n taak om dit uit te voeren, maar ze denken ook van ja, we moeten het wel doen, wie gaat het anders doen?
Ja.
En dat speelt misschien wel mee in dat ze ook niet zo snel aan de bel zullen trekken van hey, nu lukt het niet meer, gaat niet meer.
Nee, want jullie stuk heet ook, of nou, ik versta dat in het stuk, de ja-knikkers van De Jonge. Nou, daar zullen ze niet blij mee zijn als ze zo genoemd worden. Ofwel?
Nou ja, het is een uitspraak van een GGD-arts. Dus kijk, het is moeilijk om over de GGD'en als één eenheid te praten. Het zijn 25 verschillende diensten die normaal best wel los van elkaar opereren. En nu omdat er een landelijke epidemie is, wordt ineens de koepelorganisatie, die wordt superbelangrijk.
Ja.
Terwijl dat is gewoon een kleine vereniging. Dat is niet een organisatie die ineens een landelijke epidemieaanpak gaat leiden. En dat is wel wat ze nu aan het doen zijn.
Uit jullie stuk begrijp ik dat die koepelorganisatie eigenlijk een WhatsApp-groep is.
Nee, er is ook een WhatsApp-groep tussen de directeuren van alle 25 GGD'en.
Okay.
Helaas zitten we daar niet in.
Nee.
Maar er is een koepelorganisatie die heet GGD Goor Nederland.
En, GGD?
Ja, Goor, G-H-O-R. Dat staat voor gemeentelijke hulporganisaties.
Oké. Okay.
En dat, dus er is een soort, inderdaad een soort vereniging waarin de GGD'en met elkaar kunnen praten. Maar die is nooit bedoeld als krachtige landelijke koepelorganisatie of als lobbyorganisatie. Nee. Het is een vereniging van GGD'en.
Ja.
En die zijn nu naar voren geschoven om eigenlijk het gezicht van die dienst naar het hele land te zijn. Sjaak de Gouw, dat is de directeur van de Leidse GGD, Hollands Midden moet ik zeggen. Die is nu een beetje het gezicht van alle GGD'en. En nou ja, die zegt ook in het stuk dat hij daardoor overvallen werd.
Ja, begin. Waardoor overvallen werd?
Door het gewicht van die taak eigenlijk. Hij zegt dat hij niet zo... moet ik het goed zeggen, dat hij niet zo strategisch is, zegt hij in een stuk.
Hoe zei hij het nou?
Ja, nou ja, in ieder geval... Ja, dat
tactisch en strategisch.
Ja, precies. Hij was de nestor. Hij was de professor, zegt hij. En hier bleek toch nog wel veel strategie bij te komen. En dat waren niet zijn sterkste punten, zei hij tegen ons.
Maar ik denk dan, hij weet toch wel... dat zij de GGD het voorfront vormen in Nederland als het gaat om de aanpak van een pandemie?
Ja, zeker. En dat voelen ze ook zo. Alleen tegelijkertijd, en iedereen vindt dat ook, de minister vindt ook dat de GGD het voor de stoottroepen zijn, zoals iemand het
en de GGD's zei. Vinden het zelf ook, of niet?
Ja, maar ze worden dus eigenlijk te weinig in staat gesteld om zich voor te bereiden op die taken die bij hen liggen. En er is de afgelopen jaren best wel flink bezuinigd op de GGD, waardoor ze ook niet voorbereid waren op zo'n epidemie.
Ja.
Dus ja, ze willen het wel, maar ze worden niet echt in staat gesteld om het ook echt uit te voeren.
Misschien moeten we daar eens naar kijken. Ik weet niet wie van jullie twee dat gedaan heeft. Een van de twee heeft vooral de reconstructie van de bezuiniging op de GGD op een rij gezet, heb ik begrepen. Carlijn, hoor ik. neem ons eens mee. Waar is dat begonnen? Waar komt dat vandaan? Hoe erg is het?
Ja, het begon in de jaren 80.
Daar was elke podcast begint de ellende in de jaren 80.
Ja, in dit geval was het Ilko Brinkman die...
Minister van VWS.
Volksgezondheid toen.
Ja.
Die besloot dat het Rijk niet meer zou gaan meebetalen aan de gemeentelijke gezondheidsdiensten. Dus daar kwam al een grote bezuinigingsslag.
Net als bij de jeugdzorg en dergelijke, toen werd het bij de gemeente.
Nou, het lag al bij de gemeente, maar het Rijk betaalde mee.
Aha, oké.
En dat meebetalen, dat werd toen stopgezet.
Het werd helemaal bij de gemeente gelegd. Toen ze het betalen. Ja.
En toen in 2008 kwam er een nieuwe wet, de wet publieke gezondheid. En daarmee kwamen ook meer taken voor het bestrijden van een epidemie bij de GGD te liggen.
Ja.
Dus, en dat betekent dat in dit geval, in het geval van corona, is de minister verantwoordelijk om de epidemie te bestrijden, maar de GGD'en moet het allemaal uitvoeren.
Ja.
Jaren daarna hebben de gemeenten verder bezuinigd op die GGD'en. Dat had ook te maken met dat gemeenten gewoon grote financiële problemen kregen, doordat ze allemaal rijkstaken over de schutting gegooid kregen.
Ja.
En dat heeft voor een situatie gezorgd dat... Even kijken, de GGD trok in 2014 zelf al aan de bel. Ze zeiden van, we zijn niet meer voorbereid op een grootschalige uitbraak. We zitten onder het waakvlamniveau. In 2015 zei het RIVM nog een keer van, bijna de helft van alle GGD'en zit echt ruim onder wat nodig is.
Ja.
En er is vervolgens niks aan gedaan. En daarom hebben de GGD'en, staan ze ervoor zoals ze er nu voor staan.
Ja, en toen kwam corona.
Precies.
Ja.
Ja, en wat misschien belangrijk is, kijk, we willen ook niet zeggen dat als er niet bezuinigd was op de GGD, dat corona dan geen probleem was geweest. Ik bedoel, het zijn denk ik twee belangrijke dingen om uit elkaar te halen. Maar de minister weet wel, of tenminste dat hoop ik, dat er bezuinigd is op de GGD. En weet dus, zou dus ook moeten weten hoe hij die diensten kan gebruiken en hoe hij ze ook kan overvragen wat
op
dit moment
is gebeurd.
Hij zei het
zelf in april. De KGD kunnen het niet aan. Dus me dunkt dat hij het weet.
Ja, ja. En toen was het eigenlijk uit bijna jongensachtig enthousiasme voor die fantastische app die eraan zat te komen, waar alle problemen niet meer opgelost zouden worden. Maar inderdaad, hij zegt het zelf.
Ja.
Ik krijg uit jullie artikel het beeld dat eigenlijk iedereen dat ook wel weet. De ministers weten het, de GGD'en weten het. Maar het mag niet gezegd worden, want we moeten wel een beetje rustig blijven met z'n allen. Maar we mogen geen paniek zaaien. Klopt dat beeld?
Ja, we hebben ik heb me persoonlijk best wel afgevraagd waarom die GGD'en niet zeggen van, geef ons een heel buts mensen erbij en help ons om het allemaal te regelen.
Ja.
Maar dat gebeurt niet. En misschien ook omdat ze geen onrust willen zaaien of zo. Of omdat ze denken van, we moeten dat toch als overheden samen oplossen. Er was ook een wethouder die ons zei van, ja, wie gaat het anders doen?
Ja.
Maar ik denk ook, kijk, het is heel bewonderenswaardig dat ze met kunst en vliegwerk het allemaal weten te regelen. Maar ze moeten nog maanden door. En het is een beetje, ja, het is een beetje wankel op dit moment. Terwijl wel de hele strategie nu op die GGD rust. Dus ik denk ook dat je als professionele organisaties heb je ook wel een verantwoordelijkheid om op een gegeven moment te zeggen van nu gaat het niet meer.
Ja.
Ja, ik ben benieuwd wanneer dat punt komt.
Ja.
Om een voorbeeld daarvan te geven. We hebben veel contact gehad met de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Daar kunnen we misschien zo nog op komen. Dat was vooral via Koen.
Ja, Koen van de Ven is daar eerder geweest en heeft daar twee reportages over geschreven in De Groene. Die allebei, ik heb ze vanmorgen nog even gelezen, allebei een erg urgent beeld geven. Ja. En een beeld van mensen die veel te lang werken, veel te hard werken, heel verantwoordelijk zijn, maar jongen, wat hebben ze het zwaar.
Ja, en nou ja, die verhalen zagen wij ook. En wij waren al geïnteresseerd in de GGD'en. Dus dat was een super fijne samenwerking, omdat hij al heel veel mensen kende daar.
Ja.
Die ook de problemen die wij zagen, bijvoorbeeld die bezuinigingen, die konden zij heel mooi illustreren met hoe dat in zo'n organisatie eraan toe gaat.
Ja.
Maar wat bij die GGD dus gebeurde is, ik denk dat je nog wel weet dat er een uitbraak was in een slachthuis van Vion.
Ja.
En dat was in die
regio. Apeldoorn in de buurt?
Ja, dat is Groenlo, dus bij Winterswijk. En dat ligt in hun regio.
Ja.
En daar moesten dus opeens 700 slachters getest worden. En er waren er 150 positief. En daar moesten de contacten van nagetrokken worden. En dat was net voordat iedereen, dat was in de week voordat iedereen getest kon worden. Dus een paar weken geleden.
Ja.
En dat deed die organisatie eigenlijk al, schudden in zijn voegen. Er zijn 2 van de 7 verpleegkundigen die zich bezighouden met infectieziektebespreiding. Die zitten overspannen thuis. En dat illustreert wel wat de taak is waar die GGD'en voor staan. Want dit soort uitbraken die kunnen verder veel vaker voor gaan komen.
Ja.
En wat Carlijn net zei, dit probleem is niet over. Ze moeten dit in principe blijven doen totdat er een vaccin is voor corona.
Ja. En die 2 mensen die overspannen zijn, hangt dat echt samen met de coronacrisis of kun je dat niet zo duidelijk zeggen?
Ja, volgens de arts die ons dit vertelde wel. Die zei dat ze overspannen waren. We hebben die mensen niet zelf gesproken, moet ik erbij zeggen.
Nee. Maar je zegt het al, dit moet nog misschien wel jaren voort. Misschien 1 jaar, misschien wel 2 jaar.
We weten het niet.
Daar gaat jullie artikel eigenlijk niet over, maar misschien weet je dat toch uit je contact. Hoe staat het er op dit moment voor? Dus na 1 juni, de testen zijn vrijgegeven. Iedereen mag zich testen. Ik weet eigenlijk niet hoe dat in de praktijk gaat, maar dan wordt het hoogstwaarschijnlijk veel meer getest dan daarvoor. Hoe staat het ervoor? Horen jullie nog wat van je contacten?
Ja, er zijn wat moeilijkheden. Sowieso de eerste dagen werkte het callcentrum niet goed. Dus allemaal mensen die wilden bellen voor een afspraak, die konden er niet doorkomen. Het IT-systeem had problemen, omdat het pas de dag voordat het online ging getest werd met de callcentrum-medewerkers.
Hoezo is er het callcentrum? Is er een callcentrum mee gemoeid? Het is,
ja, er is een callcentrum waar mensen naartoe kunnen bellen om een afspraak te maken. En dat is opgericht om te zorgen dat niet iedereen elke lokale GGD gaat bellen.
Oké. Om een afspraak te maken om getest te worden?
Ja.
Oké.
Dat liep dus niet goed, dat callcentrum. Nu zijn er geluiden dat mensen ook te lang moeten wachten op een uitslag. Dat is vervelend en ook wel een risico, omdat je eigenlijk snel wil weten of je corona hebt of niet, want dan moet je binnen blijven.
Ja. Wat is lang, weet je dat? 1 dag, 2 dagen, 3 dagen?
Meer dan 2 dagen. Sommige, ik hoorde verhalen van een week, maar dat, kijk, dat weten we nu. Ik weet niet of dat 1 geval is of dat het veel voorkomt.
Nee.
De GGD'en die noemen dit nu nog opstartproblemen. Maar wat uit ons onderzoek blijkt is dat de GGD'en gewoon niet klaar waren om afgelopen maandag, dus 1 juni, van start te gaan. En ze hebben de minister gevraagd om uitstel, maar die heeft dat geweigerd. De GGD'en waren niet klaar. Je ziet nu problemen ontstaan. Ja, dus dat is wel het beeld.
Ja, en wat ook nog belangrijk is hier, denk ik, zijn 2 dingen. Allereerst dat er zijn dus 25 GGD'en en de ene GGD staat er een stuk beter voor dan de ander.
Hoe komt dat? Dat hangt van het gemeentelijke beleid af, denk ik.
Nou ja, en in zekere zin wel, omdat gemeenten kunnen kiezen welke dingen ze bij de GGD inkopen. Om het even maar heel sec te zeggen. Ja. Dus bijvoorbeeld, je kan de consultatiebureaus kan je erbij doen of niet.
Ja.
En de GGD waar wij dus in Noord- en Oost-Gelderland waren, die heeft die niet. En dat betekent dat ze dus ook geen werknemers hebben die normaal bijvoorbeeld bij, ik noem maar een voorbeeld, het consultatiebureau werken en nu naar coronabestrijding kunnen worden geschoven. Dus die hebben veel acutere problemen.
Ja.
En je ziet dus ook dat het regionaal heel erg verschilt hoe het gaat. Dus zeg maar, de GGD weet niet hoe het gaat.
Nee.
En wat ook nog belangrijk is dat het aantal besmettingen wat we nu hebben nog relatief laag is.
Ja.
Het zit echt aan de onderkant van het spectrum wat de GGD inschat, ongeveer 2%. Als dat hoger wordt, dan worden de problemen ook een stuk acuter. En wat interessant is hier, denk ik, is dat de GGD landelijk, dus die koepelorganisatie, die blijft vooralsnog mooi weerspelen. En zeggen steeds dat het eigenlijk allemaal wel goed gaat. En terwijl ze eigenlijk tegen ons hele best wel schokkende dingen zeggen. Ook die Sjaak de Gouw, dus dit landelijk gezicht, die zegt van ja, we krijgen niet de informatie om ons voor te bereiden. Nou, dan zeg je nogal wat als je zo'n cruciale positie in de coronabestrijding hebt.
Ja.
En ja, waarom dat is, dat is voor ons ook een beetje gissen.
Ja.
Hebben jullie het niet op de man af gevraagd van waarom horen we daar niet meer over? Jullie kritiek snijdt hout. Waarom kom je niet naar buiten?
Ja, ik zat daar. We hebben het gevraagd. Ik zit even te denken wat hij erop zei. Ja, hij zei, we overleggen veel. Dus we spelen niet zoveel via de media. We doen het gewoon binnenskamers en ja. In goed overleg.
Ja.
Het is een groot verschil met hoe bijvoorbeeld de IC-artsen zich hebben opgesteld. Die zaten elke avond aan praattafels op nationale televisie. Die hebben echt gezegd, tot dit kunnen we doen en dan niet meer. Ja. En de GGD'en kiezen een andere strategie.
Ja.
Die zeggen, we lossen het binnenkamers op.
Dat is heel interessant, dat verschil.
Ja.
Hoe zijn dat andere type persoonlijkheden?
Ja, nu wordt het een beetje...
Dat weet je ook niet.
Psychologie van de koude grond. Ja. Maar het is wel een... Er leeft wat ik van die GGD meekrijg... wel een hele grote loyaliteit... en een heel groot belang voor het publieke, de publieke gezondheid. Ik ken zelf geen IC-artsen... dus ik kan niets van zeggen over de persoonlijkheid van een IC-arts... maar ik kan me voorstellen dat een ander type mensen aantrekt in die zin. Maar of dat... Ja, het speelt misschien mee, maar ik weet niet hoe belangrijk dat is.
Het verschil is natuurlijk ook zo, als IC's overstromen, dan gaan er mensen dood die niet daar neergelegd kunnen worden. Als GGD's overstromen, dan worden mensen overspannen en dan worden sommige bron- en contactonderzoeken.
Nou ja, als het bron- en contactonderzoek niet goed werkt, als de GGD'en het niet voor elkaar krijgen om besmettingen op te sporen, dan verspreidt dat virus zich sneller. Dus in die zin heeft het heeft wel echt ook echte effecten, niet alleen op de medewerkers van de GGD'en, maar die zijn iets minder... direct zichtbaar.
Iets minder acuut dan dat je niet op de IC terecht kunt.
Ja.
Oké, tot slot. Dit soort onderzoek, jullie hebben allebei ervaring met veel meer onderzoeken doen. Was dit relatief gemakkelijk? Is dit een wereld waar je makkelijk binnen bent gekomen als onderzoeksjournalist?
Ja, het hielp heel erg dat Koen van der Ven al 2 artikelen had geschreven over de GGD'en.
Ze kenden de Groene Amsterdammer, bedoel je?
Nou, en ze hadden ook wel vertrouwen dat we een eerlijk verhaal zouden neerzetten. Ja. Koen had gewoon 2 goede artikelen geschreven. En de GGD'en waren blij met dat verhaal.
Ja.
Met die verhalen. Dus dat hielp heel erg. Uiteindelijk hebben we gewoon veel mensen gesproken. En dat werkte relatief goed. Wat we nu wel merken is dat de deuren gaan nu dicht.
Ja, nou dat bij jullie dus nog niet. Als jullie belden in de regio de afspraken die je wilde maken, kon je ook wel allemaal maken?
Ja, met wat aandringen soms, maar niet moeilijker dan in andere onderzoeken die ik heb gedaan, denk ik.
Het was niet echt super geheime informatie die je boven tafel wilde.
Nee, en het scheelt daar ook door dat je dus 25 GGD'en hebt. Dus als je ze allemaal probeert, dan dat maakt het wat makkelijker in die zin.
Maar nu lijken de rijen zich te sluiten. Ik hoorde van jullie dat eigenlijk zou vanavond één vandaag bijvoorbeeld in de uitzending de aandacht aan besteden, naar aanleiding van jullie onderzoek. Vertel maar, wat is er gebeurd?
Nou, ze hadden afspraken staan met 3 GGD'ers. En die zijn allemaal op het laatste moment, binnen een half uur tijd, hebben ze alle 3 gezegd dat ze toch geen interview konden geven, omdat ze geen tijd hadden. We begrijpen ook dat GGD-directeuren nu de opdracht krijgen dat ze niet meer direct met ons mogen praten. Dus dat alles moet worden afgestemd via de koepelorganisatie.
Ja.
Ja, ik weet niet wat erachter zit, maar zoals wij te werk gingen, gewoon GGD-directeuren bellen, dat lukt nu even niet.
Nee. Wat denken jullie zelf? Zouden ze stiekem toch niet heel blij zijn met de GGD's, met jullie stuk?
Nou ja, ik hoop het natuurlijk. Ik hoop dat zij voelen dat we een eerlijk verhaal of een eerlijk beeld van de situatie hebben gegeven, want dat denk ik wel. En ik was ook wel een beetje verwonderd door de houding van de GGD'en nu, omdat ik denk dat wij een geluid laten horen dat ze al eerder hadden moeten laten horen en waar ze misschien best wel blij mee kunnen zijn. Want ze kunnen toch met het stuk in de hand naar de minister, bij wijze van spreken, en zeggen, kijk, ja, hier staat het nog een keer goed overzichtelijk weergegeven.
Ja.
En dus ik hoop het. We gaan aan het eind van de week wel eens maar eens kijken hoe het geland is in de kringen die we hebben gesproken.
Je hebt dan nog geen duidelijke signalen gekregen. En de allerlaatste vraag is, zijn jullie nu zelf gerust op de aanpak van de pandemie in Nederland?
Nee. Gewetensvraag. Nee, eigenlijk niet. Nee, ik ben best wel geschrokken. En heel veel hangt af van hoe het nu gaat met het virus. Zeg maar, misschien hebben we nog heel veel tijd waarin het aantal besmettingen laag blijven. En loopt het allemaal los.
Ja.
Maar, en ik ben geen pessimistisch persoon. Maar ik, als ik nu heb gezien hoe dit eraan toe gaat, maak ik me best wel zorgen of als het aantal besmettingen toeneemt. Ja, dat zou zomaar kunnen betekenen als dat bron- en contactonderzoek niet functioneert. Dan moet de economie gewoon weer op slot. En dat is wel echt een probleem.
Ja.
Nou, en waar ik me ook zorgen om maak is dat het gaat nog heel lang zo voortduren waarschijnlijk. Dit is een taak die niet volgende maand voorbij is.
Nee.
En wat ik wel schokkend vond eigenlijk was dat de GGD hebben met hangen en wurgen geprobeerd om die deadline van 1 juni te halen van vorige week.
Ja.
Het was er 2 dagen later in de Kamer alweer beloftes van de minister van de GGD. Je moet het sneller gaan doen, ze moeten meer mensen gaan bellen, ze moeten meer mensen gaan testen. Dus toen kwamen er weer nieuwe taken bij. En ja, daar zit een grens aan wat die GGD aan kunnen. Het lijkt me ook gewoon best wel zwaar als je net die deadline hebt gehaald en 2 dagen later moet je weer iets nieuws. Wat ook best wel weer een grote taak is.
Misschien tot slot als aanvulling hier nog op, dat ze gaan de schuld krijgen als het misgaat, denk ik. En dat besef zagen we ook al wel een beetje bij de GGD'ers die we spraken. Dat het is een hele makkelijke organisatie om schuld te geven. Juist doordat het zo decentraal en onzichtbaar is.
Ja.
En dat zou ik heel onterecht vinden.
Een hele moeilijke situatie die nog net voor de deuren op slot ging, door jullie onderzocht is en beschreven is in De Groene van deze week. Emiel Woutersen en Carlijn Kuipers, dankjewel voor de toelichting.
Dankjewel.
En dan nog een huishoudelijke mededeling. Deze week verschijnt er nog een podcast in uw podcast-app van De Groene Amsterdammer. En die gaat over het Holland Festival. Stefan Sanders maakt een serie van 5 podcasts waarop u zich apart kunt abonneren. Maar de eerste aflevering plaatsen we bij deze podcast. En deze week ook in De Groene. Veel aandacht voor de wereldwijde opstand tegen het racisme. Naar aanleiding van de dood van George Floyd. In een reportage uit Washington loopt Caspar Thomas mee met Aaron Covington. Een 27-jarige IT'er en nu een van de jonge leiders van de protestbeweging. En Warda El Kadouri maakte een profiel van de Caribisch-Amerikaanse dichter en essayist Audre Lorde. Ze streed tegen racisme, seksisme en homofobie en gaf woorden aan wat onzichtbaar was voor anderen. Verplichte literatuur voor wie de woede na de dood van George Floyd wil begrijpen. Allemaal te lezen in De Groene met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, dan leest u hoe u 3 maanden De Groene kunt krijgen. Oh, groene.nl. Dan kunt u reageren op wat u allemaal hoort in deze podcast met een mail op podcast@groene.nl. podcast@groene.nl. U kunt ons ook sterren geven in de podcast-app, een korte recensie of zelfs kritiek. Zijn we allemaal blij mee. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Daan Stoop en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenaar.